De laatste schriftplaats die we vorige keer hebben aangehaald was Zacharië hoofdstuk 6. Waar de uitdrukking staat, die verre zijn, dat is, meen ik, vers 13. Maar misschien ben ik erbij, vers 15, denk ik. Degenen die verre zijn, zullen de tempel bouwen. Stond daar, lazen wij daar. En daarmee hebben we die uitdrukking, degenen die verre zijn. Maar tegelijkertijd grijpt de uitdrukking dan ook al vooruit op wat wij hier verderop in Efeze 2 lezen. Want naar het zich laat aanzien, wordt hier in het algemeen verwezen naar een waarheid zoals vastgelegd in het Oude Testament. Dat degenen die verre zijn zouden deel hebben in de eerste plaats natuurlijk aan het burgerschap Israëls vanwege de Messiaanse zegeningen. Maar in dat verband wordt zelfs gesproken over een tempel bouwen. Nou was het zo dat in de dagen van Zacharia die tempel een letterlijke tempel was. Dat wil zeggen, die was gebouwd ter gelegenheid van en direct na de zogeheten terugkeer uit Babylonische ballingschap van het Joodse volk in elk geval, of wat er vandoor moest gaan, of wat er van terugkwam. Maar er werd gesproken over degene die verre zijn die een tempel zouden bouwen. En daarmee wordt uiteraard vooruitgegrepen op, eigenlijk op nieuwtestamentische waarheid natuurlijk. Dat is wat over het algemeen trouwens in Zacharia gebeurt. Want als je al iets leert uit deze post-exilische profeten, ik blijf het een prachtige uitdrukking vinden. Dokter, ik ben wat exilisch. Post-exilisch. Nou goed. De profeten dus van na de ballingschap, hè? Dat betekent het. Hè? Als je daar al iets uit leert, dat zijn de drie, hè? Haggai, Zacharia, Malachi. Als je er al iets uit leert, dan leer je dat weliswaar hier sprake is van een zogeheten terugkeer van althans een deel van het Joodse volk uit Babylonische ballingschap naar Jeruzalem, dan wel Judea. Maar dat niet de vervulling is van de profeten die daarover geprofeteerd hebben. Ze hebben namelijk geprofeteerd van een terugkeer uit ballingschap, maar niet maar uit de Babylonische. Dat wil zeggen, vanuit met name Zacharia wordt vooruitgewezen naar nieuwtestamentische tijd en een uiteindelijke terugkeer overigens, maar ook wordt verwezen naar onze tegenwoordige gemeentelijke periode. Ik heb langzamerhand zo het idee gekregen dat in het bijzonder Paulus bij het schrijven van dit stuk uit Efeze 2 gedacht heeft aan deze verse uit Zacharia. Omdat het daar gaat om een priester, hij wordt zo voorgesteld voor de gelegenheid als met een troon, dat is vers 13. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Eerst had ik nog moeten lezen, einde van vers 12. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heren tempel bouwen. Dan vers 13, ja, hij zal des Heren tempel bouwen. En hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En dat gaat dan over een man wiens naam is Spruiten, uit vers 12. Dat de Messias is, dat hebben de vertalers of wie het waren ook bedacht. Dus ze hebben wat hoofdletters gebruikt daar. Maar de aardigheid is, hij zou een tempel bouwen. En als dit een uitbeelding is van de Heer Jezus, dan is het niet zo moeilijk. Die zei toch dat hij wat bouwen zou. In ieder geval zijn gemeente. Maar het is wel degelijk de tempel. Hij zei het trouwens ook. Breek deze tempel af. Daarvan staat dan dit, zeide hij, van zijn lichaam. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En dan kom je toch heus bij de gemeente terecht, hoor. En bovendien in Efeze 2 en 1 Petrus 2 is dat zonder meer duidelijk, dat de gemeente wordt voorgesteld als een tempel. Daar hebben we dus straks verder over. Bovendien staat van hem in Zacharia 6 vers 13... Hij zal het sieraad dragen, als u mij vraagt, gewoon zijn kroon. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Nou, kun je daar wel onderuit, als het moet, denk ik. Maar die verantwoordelijkheid neem ik dan maar niet. Het lijkt mij namelijk dat de priester op zijn troon, die een sieraad draagt enzovoort, dat dat gewoon de uitbeelding is van de Heer Jezus Christus nog steeds. Uiteraard, het gaat nog steeds over diezelfde man. Maar dan in zijn hoedanigheid van koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Want u weet dat binnen Israël het priesterschap en het koningschap uitdrukkelijk van elkaar gescheiden waren. Onder het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond komt dat weer bij elkaar. Want dan krijgen we de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een koning der gerechtigheid, koning des vredes en hoge priester. Weet je nog? En dat wordt hier uitgebeeld. Kortom, we vinden hier een uitbeelding via de persoon van deze Jozua, die dan toch eigenlijk ook gewoon Jezus heet in het Grieks. En die Jozua was de toenmalige hoge priester, voor zover ik weet. Maar hij wordt voor de gelegenheid uitgedost als koning op een troon. En dan wordt er ook nog bij gezegd, hij zou een tempel bouwen. Een koning die een tempel zou bouwen, brengt je natuurlijk via een flashback bij retrospectief heet dat in het Nederlands. Brengt het je bij Salomo, maar vooruitkijkend brengt het je natuurlijk toch bij Christus, de Heer Jezus Christus, in onze tegenwoordige tijd. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en die bouwt de tempel, namelijk de gemeente. En daar gaat Efeze 2 nou eenmaal over. Daarom begin ik maar weer met dit schriftgedeelte hier. Bovendien, het vers eindigt met: en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En toen ze toch bezig waren met de hoofdletters, hebben ze beiden ook maar meteen met een hoofdletter geschreven. Zodat de vraag is, wie zijn die beiden? Want het gaat er maar over één. De traditionele verklaring is natuurlijk, en het wordt door die hoofdletter ook aangegeven feitelijk, is dat het gaat over de vader en de zoon. Als je zo willekeurig een handboek uit de kast trekt, dan staat dat erin. Waar het over gaat natuurlijk, en dat is het meest voor de hand liggende alternatief, is dat het gaat over het koningschap en het priesterschap. Dat de koning en de priester, die stonden vroeger tegenover elkaar en die zijn nou één. En dat is een van de meest opvallende dingen onder het nieuwe verbond, uiteraard. Hè? Want wat God gescheiden heeft, voegt hij dan weer samen. Hè? Het hoge priesterschap en het koningschap. En Hebreeën maakt er nogal werk van dat hele idee. Namelijk, de Heer was uit Juda, dus was hij geen priester. En als hij dan toch priester is, ja, dat is onder het nieuwe verbond. Priester en koning. Dus, en die beiden zijn dus die beide functies. Dat neemt niet weg dat wanneer wij dit schriftgedeelte leggen naast Efeze hoofdstuk 2, zou je ook nog op een andere gedachte kunnen komen. Kijk, als het er toch niet bij staat waar het over gaat, dan blijft het dus de vraag, hè? Want in Efeze 2 moet ik nou even verder lezen nadat wij gelezen hebben over verre. Degenen die verre waren zouden de tempel bouwen. Daar ging het over, ook in Zacharia. Hè? En hier staat, gedenk dat gij die eertijds verre waart, vers 13, nabij zijt geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. Dat woord struikelden we zojuist over. De raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En hier staat, hij is onze vrede. Tussen welke beiden? Ik ga het woord vast gebruiken. He? Ja, tussen gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls. En aan de andere kant, de Joden uiteraard. Want hij is onze vrede die deze beiden, er staat dezelfde uitdrukking. Die vrede. Deze beiden, die verre zijn, net als in Zacharia. En daarna krijg je ook nog gebouwd op het fundament enzovoort. Welk het gehele gebouw op was tot een woonstede gods in de geest. Daar heb je tempelbouw. En daarom zeg ik, Het lijkt er zwaar op dat de apostel bij het schrijven van deze woorden uit Efeze 2... dat hij daar Zacharia, wat was het, 6, in gedachten gehad heeft. In elk geval, dan vind je minstens dezelfde uitdrukkingen. En het gaat over dezelfde. Hij is onze vrede. Dat is die spruiten, die man, of hoe je maar genoemd wordt. Hè? Die man wiens naam is spruiten, die uit zijn plaats zal spruiten en die de Heer een tempel zal bouwen. Hij is onze vrede. En als u dan nog denkt, nou ja, maar er staat toch de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Dan moet ik u zeggen, nou ja, raad gaat altijd over rechtspraak. Hè? Als het even kan, en zonder andere vermelding, is raad rechtspraak. De rechtbank ook eventueel. Hè? Dat heet nou eenmaal de raad. En de raad gods is gerechtelijke uitspraak, juridische uitspraak van God, uiteraard. En het gaat hier over juridische zaken. Het woord raad mogen dan hier niet staan, hier in Efeze 2. Maar het gaat er wel over, want er staat, hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. Want vrede betekent feitelijk eenmaking of eenwording, hoor. Ja. In zowel Hebreeuws als Grieks heb ik me laten wijsmaken, dus vooruit maar weer. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en daarmee vredemakende. En wat hier beschreven wordt, is dat door de kruisiging eigenlijk, door de dood en opstanding moet ik zeggen, van de Heer Jezus Christus, een einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet. En die heerschappij van de wet werd uitgebeeld in de middenmuur des afscheidsels, want dat weet iedereen. Maar het is niet moeilijk te volgen waar het hier over gaat. Al kun je je verbazen over de uitdrukkingen, maar er bestaat geen misverstand over. De middenmuur des afscheidsels is letterlijk de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der joden. Want over die twee partijen gaat het hier, hè? Heidenen en joden. U weet wel, dat is die muur des afscheidsels met die ene poort erin uiteraard, waarvan gezegd wordt, als laster overigens, dat Paulus Trofimus de heiden zou hebben binnengebracht binnen de voorhof der Joden. Dat was letterlijk weliswaar niet waar, maar weliswaar was het wel waar. Maar dan overdrachtelijk, hè. Ik vind het leuk, zulke dingen, hè. Ja. Nee, letterlijk was het niet waar, dus, maar overdrachtelijk natuurlijk wel. Want die middenmuur des afscheidsels was toen al lang verbroken. Niet letterlijk, maar wel overdrachtelijk. Want het is een uitbeelding van de wet, die immers scheiding maakt tussen Jood en Heiden. Tot vandaag, hè? Ja. Maar er staat, hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. Als je... Ik wou zeggen, je kunt een parallelle schriftgedeelte in de Colossense erbij leggen, ernaast leggen, maar er voegt niet echt wat toe. Daar staat hetzelfde, maar nog met een paar andere woorden, maar het is precies hetzelfde. Hier staat, hij heeft namelijk de vijandschap, dat is die middenmuur, dat is die wet die scheiding maakte en die twee partijen tegenover elkaar hield. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. Want de wet der geboden bestaat uit inzettingen. En in die zin was het vijandschap. Want de wet als onderwijzing als zodanig, dat is niet vijandschap. Hè? Dan is het aanleiding tot een betere hoop en wat het maar was. Dan is het in Colossense heet het, die wet die enigerwijze ons Joden tegen was. Enigerwijze, want anderwijze is dat niet het geval. Maar voor zover het wet betreft, namelijk inzettingen, met betrekking tot de wijze van leven, brengt het inderdaad scheiding, Jan. Maar hij heeft die vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, opdat hij die twee, let op de herhaling, hè? Die twee. Het heet in vers 14, deze beide. En er stond, hij is onze vrede. En hier staat, opdat hij die twee in zichzelf, want hij is onze vrede, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens. Of dat nou staat, één nieuwe mens of gewoon nieuwe mens, maakt totaal geen verschil. Dat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen. En ten overvloede, daarmee vredemakende dus. Dat brengt ze bij elkaar. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Nog een keer, die beiden. Die twee, die beiden. Het staat er dus een paar keer dat het over twee gaat die één worden. En als je die gedachte nazoekt in het Oude Testament, ja, dan kan je het niet missen. Dan gaat het dus over de eenheid van de tien en de twee stammen die weer één zouden worden. Die twee kudden die weer één zouden worden. Ik meen dat we dat soort schriftplaatsen vorige keer ook gelezen hebben. Want ja, als het daarover gaat, gaat het meteen ook over die verre zijn, hè. En anders moet ik ze opzoeken alsnog in bijvoorbeeld Ezechiël 34 en Ezechiël 37. Ik kijk even in mijn Bijbel of er misschien niet toch een verwijzing bij staat. Maar nee, dat is niet het geval. Maar misschien ga ik daar nog even naartoe. Maar nu nog even niet. Want het gaat erom, in deze verse, dat dezelfde gedachte een paar keer herhaald wordt. Hè? De vijandschap, de wet, der geboden inzettingen bestaande. De middenmuur des afscheids, dus drie woorden, drie termen voor een en hetzelfde. Hij heeft het weggedaan. En hij heeft het weggenomen tussen die beiden, die twee en die beiden. Staat er dus ook drie keer. En dan staat er nog, hij is onze vrede en hij maakt die vrede in zichzelf. En dan staat er weer, vredemakende. Ik heb niet nauwkeurig geteld, maar ik dacht dat het er ook drie keer stond. In die paar verzen. Ik moet altijd aan mijn juffrouw Nederlands denken dan. Die zal wel zeggen van, nou ja, dat moet je zo niet doen. Nou heb je het een paar keer verteld, maar het is een beetje een chaos geworden zo. Maar dat is nou net de aardigheid van het stukje. Hè? De apostel blijft bij die waarheid staan. En dan nog één, die ik met grote nadruk wil noemen. Want het ligt natuurlijk voor de hand dat de wet werd beëindigd officieel aan het kruis. Dat wil zeggen, de Heer stierf en daarmee was de wet vervuld en beëindigd. Dat is waar. Maar, en dan komt de andere kant van het verhaal, daar heeft niemand wat aan. Hè? Je hebt er pas wat aan als je daarna eerst nieuw leven ontvangt, want je was dood. En dat dan de wet beëindigd is, lijkt me vanzelfsprekend. Zo schrijft Paulus dat ook, natuurlijk. Maar het betekent pas wat in de opstanding dan wel in de wedergeboorte. Vandaar dat je ook in Hebreeën kunt lezen dat de opstanding van Christus het einde der wet is. En andersom, kun je het ook lezen, en het is beide waar. Maar de een is de jure, dat is aan het kruis, en de ander is de facto, dat wil zeggen in de praktijk. Je moet wedergeboren worden. En daar leef je dan dus niet onder de wet. En wat ik probeer te vertellen is dat dat hier ook staat. Alleen, wij worden misschien op het verkeerde been gezet, doordat er staat, hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. Nou ja, dat is aan het kruis dus. Maar ik ben van mening dat dat er niet staat. Er staat, hij is onze vrede, dat is dus niet aan het kruis, hè. Hij is onze vrede. Hij, die deze beide één gemaakt heeft, dat is in de opstanding, vers 14. En hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. Maar dat betekent pas wat in zijn opstanding, in onze wedergeboorte. En dan komt hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En tegenwoordig zeg ik er met grote nadruk bij, dat ik onder dat vlees niet versta zijn lichaam aan het kruis. Want daarin, hoe je dat ook heet, dat kan je zo niet zeggen. Je kunt wel zeggen, nou ja, toen hij met zijn lichaam, zijn vlees aan het kruis hing, toen beëindigde hij daarmee de wet. Jawel, maar dat is niet wat hier staat. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Zodat je hier een van die voorbeelden vindt, of een van de instanties vindt, waarbij het woord vlees gebruikt wordt in de betekenis van lichaam. Nee, en als er staat, het vlees is niet nut, dan wordt het term vlees gebruikt voor de oude mens en al wat daaraan vastzit. Wat ik bedoel te zeggen is dat je moet oppassen met sommige woorden, want de werkelijke betekenis, ik bedoel vooral positief of negatief, maar de werkelijke betekenis die moet uit de context blijken. En uit de context blijkt dat het woord vlees hier gebruikt wordt in precies dezelfde zin als in Efeze 5... waar staat, wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Over de gemeente. Gewoon leden van zijn lichaam. Het woord vlees dus in de betekenis van één lichaam. En dat het dat betekent, nou ja, het staat er nog een keer. Want het staat alles wat hier staat, staat er een paar keer achter elkaar. Namelijk vers 16. En omdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En voordat je dan weer op het verkeerde been komt, je moet die zin wel beter te lezen, hè? Wij zijn in dat ene lichaam verzoend. Dat wil zeggen, die twee partijen waar het over ging, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, die zijn één in één, dat ene en zelfde lichaam. Ik stotterde even, omdat ik tussentijds even nog het opschrift boven vers 11 las. Heidenen en Joden, één in Christus. Daar ging het over. En ze zijn één in Christus. Maar niet in zijn kruisiging of zo. En zelfs als dat zo zou zijn, wat misschien te verdedigen zou zijn, dan nog, daar gaat het hier niet over. Want in de gemeente is nog Jood, nog Griek, dat bedoel ik, dat is het eerste wat gezegd wordt. Nou, daar gaan we het over. En opdat hij die beiden met God in één lichaam, dat is het lichaam van Christus dus, zou verzoenen. En daarna is de vraag, maar hoe ben je dan van die vijandschap afgekomen? Dat staat er door het kruis. Door middel van het kruis. De vijandschap namelijk aan hetzelfde gedood hebbende, zodat je ziet dat vijandschap ook nog hier een personificatie is. Dat wil zeggen, het wordt beschouwd als iemand. Want hij is gedood geworden. Leuk, hè? Natuurlijk, het is een ding, maar dan toch een levend ding of zoiets. De vijandschap aan het kruis gedood hebbende. Dat wil zeggen, nadat hij toch in zijn dood een eind gemaakt heeft aan de wet, aan de vijandschap, aan de middenmuur des afscheidsels, heeft men er pas wat aan en betekent het pas wat in de opstanding. Dat wil zeggen, nu wij in Christus zijn. Want ja, dit soort boodschappen over, ja, maar de wet is afgeschaft of vervuld of terzijde gesteld of volbracht, ja, daar heeft de wereld niks aan. Dat is een boodschap ook niet aan de wereld, dat is een boodschap aan gelovigen. Aan degene die tot geloof gekomen zijn in de opgewekte Christus. Die stellen dan ook meteen de vraag, moeten we nou onder de wet gaan leven? Want dat is toch ook Bijbels? En dan is het antwoord, nee, dat is niet Bijbels. Bijbels is dat die wet vervuld is geworden. En daar speelt het pas een rol. En onder gelovigen speelt het vandaag nu nog steeds een rol. Hè? Moeten wij onder de wet leven of niet? Het antwoord is nee. En ook bestaat er geen verschil tussen Messiaanse Joden en Messiaanse Friezen. Waarom ik niet Groningers zeg, weet ik eigenlijk ook niet, maar Friezen vind ik altijd leuker. Maar doe maar, heren. He? Dat verschil bestaat niet. Zoals de man zei, zullen we elkaar gewoon christenen noemen? Ja. En dat is wat hier gezegd wordt dus, hè. Maar de aardigheid is hier dat wij die woorden bij elkaar vinden en verschillende van die uitdrukkingen verwijzen ons naar hetzelfde schriftgedeelte in Zacharia 6. Daar gaat het maar om. Logischerwijze kom je hierna dus ook terecht bij die tempelbouw. Dat staat er ook vervolgens, hè. Eerst nog even verder. En komende heeft hij door het... Komende. Ik vind het wel leuk. Waar vandaan? Ja, komende. Waar naartoe? Naar hier. Logische wijze. Waar vandaan? Uit de dood. Daar ging het over. Door het kruis, namelijk de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende en komende, vervolgens na het kruis, heeft hij door het evangelie, eigenlijk kan je ook lezen door het nieuwe verbond, want het evangelie is de blijde boodschap, dat eindelijk dat nieuwe verbond, dat zo lang beloofd was, is aangebroken, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En ik zeg maar weer wat ik altijd zeg, maar nu volledig overbodig. Vrede is een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. En dus wordt de term gebruikt zelfs ter aanduiding van het hele nieuwe verbond. En dat gebeurt hier dus ook. Heeft hij door het evangelie vredig verkondigd aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. Ik vind ook vermakelijk dat het in deze volgorde staat. Aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. Want historisch is dat de verkeerde volgorde. Het werd namelijk eerst gepredikt aan de Joden. En daarna pas aan degenen die verre waren. Maar als je uitzoomt, heet dat. Dat wil zeggen, als je wat afstand neemt. En bovendien de oud-testamentische profeten ernaast legt. Dan wordt de volgorde dus andersom. De bekende, mag ik hopen, de volgorde namelijk van de zaligheid als zodanig is niet naar de Joden gegaan, want die bliefden het niet. Het is naar de heidenen gegaan eerst en daarna zou het naar de Joden gaan. Kortom, Jeremia 31, vers 31, het nieuwe verbond zou eerst terechtkomen bij Efraïm en daarna bij Juda. En zo verder, want dat lees je natuurlijk nog een paar keer vaker. Niet dat ik dit een belangrijk punt vind, maar je vindt het hier wel. Evangelie verkondigt u die verre waart en die nabij waren. Met andere woorden, de apostel heeft meer het profetisch woord in gedachten dan de feitelijke omstandigheden van zijn dag. En dus wordt het eerst degene die verre zijn en daarna pas degene die nabij zijn. En op dat thema gaat hij dan verder. Want door hem hebben wij beiden... Hoeveelste keer is dat, beiden? Ja, ik bedoel maar, hè. De raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Uit Zacharië 6, vers 13. Welke beiden? En het antwoord is dus... Het kan best zijn dat het over het priesterschap en het koningschap gaat. Dat is redelijk goed te verdedigen... Maar als je inderdaad deze schriftgedeelte vergelijkt, dan gaat het dus over de 10 en de 2 stammen die één worden. En waarom ook niet? Want daarna heb je weer dezelfde reeks schriftplaatsen waarin staat dat als de Messias komt, zullen die 2 tot 1 gemaakt worden. Als het nieuwe verbond aanbreekt, anders dan. Wanneer die priester ook koning is, of de koning ook priester blijkt te zijn, zoals in deze uitbeelding in Zacharia 6, ja, dan zou Israël weer 1 worden, dan zouden dus de 2 en de 10 stammen samengevoegd worden. En dat staat er dan niet expliciet. Maar ja, ik vind het altijd leuk om te zeggen, het staat er niet bij, dus het blijft een verborgenheid hier. En omdat het een verborgenheid is, weet je dus meteen waar het over gaat. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want het is te voorbarig volgens de wetten van de logica. Maar dan volgens de wetten van de statistiek, denk ik dan altijd. En die is lang niet altijd logisch. Maar volgens de statistiek klopt het wel. En waarom ook niet? Nou ja, verder in Efeze 2 dan. Hij heeft door het evangelie vrede verkondigd, natuurlijk, dat staat ook in het Oude Testament. Wel gelukzalig de voeten van degene die het goede verkondigen, die vrede verkondigen. En daar staat dus het Hebreeuwse woord voor evangelie gekoppeld eveneens aan vrede. Evangelie is de verkondiging van vrede. De vraag is welke vrede Welke partijen komen er dan bij elkaar? Natuurlijk, je vraagt het aan Billy Graham en die zegt, is vrede met God. Ja, dat is ook zo. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Nee, dat was het eerste boek van Billy Graham. Vrede met God. Althans in de Nederlandse vertaling. Vijftiger jaren, zuster. Lang geleden, ja. En vandaar dat ik dat zo zeg. Maar inderdaad, we hebben vrede bij God. Maar vervolgens zou dit ook een antwoord zijn. Hè? Vrede, als de Messias komt, vrede ja, tussen die twee partijen die weer één worden. En daar gaat het hier over. Hè? En dan staat er, want door hem hebben wij beiden de toegang. Dat zei ik, als je die toegang niet hebt, als dat er niet is, dan is die vrede er ook niet. Dan heb je er niks aan, hè? Pas in de opstanding en wat ons betreft in de wedergeboorte doet deze situatie zich voor in de gemeente, is Jood nog Griek. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar beter burgers der heiligen en leden van het huis Gods. Want dat staat er eigenlijk. Ik ben altijd ongelukkig met die vertaling. Maar daar kom ik later wel weer eens op. Want het punt blijft natuurlijk dat op een of andere wijze in dit schriftgedeelte vanaf vers 11 wel degelijk gerefereerd wordt aan die profetieën over de eenwording van Israël in de toekomst. Ik ben even aan het zoeken, want ik dacht toch heus dat het er ergens bij stond in een tekstverwijzing, maar dat is dan toch hier niet het geval. Maar wij vinden zulke uitspraken in elk geval zeer expliciet in Ezechiël 37. Ik weet niet of ik die in dit verband al een keer aangehaald had. Dat is die profetie over het door het dansbeenderen. Waarbij uitdrukkelijk vanaf vers 16 gezegd wordt, niet alleen dit is het ganse huis Israëls, met dank aan vers 11. Maar vanaf vers 16 wordt uitdrukkelijk gedemonstreerd de eenwording in de toekomst van die twee houten bomen, had ik leuker gevonden. Als ik mocht kiezen, ets, het betekent nou eenmaal boom, en daar vanaf ook hout. Maar ik had het liever gezien als bomen. Omdat ze namelijk in de handen van de profeet tot één worden. De één voorstellende het Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen. Dat is vers 16. En neem een andere hout of een boom en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israël zijn metgezellen. Het idee blijft dat de scheiding van die twee niet nauwkeurig is tussen 2 en 10 stammen. Zelfs niet tussen 2,5 en 10,5 stam of wat het maar was allemaal. Maar dat er inderdaad afstammelingen van de 10 zich bevinden onder de 2 en afstammelingen van de 2 onder de 10. Maar onder deze namen gaan ze nou eenmaal, deze twee verschillende volkeren. En hier staat het dus tamelijk nauwkeurig, voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. Want er zijn er uit de kinderen Israëls die metgezellen zijn van Juda. En onder Juda leven. Al was het maar de Levieten. En die ene vrouw uit Azer, weet je nog maar. Maar nog wel meer. In der tijd namelijk, na de scheuring van het Rijk, na de splitsing van het Rijk, zijn heel wat Israëlieten geëmigreerd naar het tweestammenrijk, omdat ze de Heer wilden blijven dienen. En dat was in Jeruzalem en dus in het tweestammenrijk. Staat in de Bijbel. En andersom is het ook gebeurd. Dat wil zeggen dat heel wat uit de Joden zijn weggevoerd met de Assyriërs, of met de Israëlieten in Assyrische ballingschap. Hebben die ook nog? En daar wordt hier dus ook rekening mee gehouden. Hè? Maar het zijn niettemin historisch dus twee volkeren met nogal wat immigranten. Maar vooruit. Maar het zijn die twee volkeren. Gij doet ze dan tot elkaar naderen, vers 7, het 17. Het een tot het ander, tot één hout, en ze zullen tot één worden in uw hand. En hoe dat zal gebeuren, Dat staat in vers 21. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen al tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Kortom, hij is hun vrede die deze twee tot één maken zal. En diezelfde woorden, die passen hier volkomen op. En het gaat inderdaad over de Messias. En daarna wordt het nog herhaald, hè. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun vervoerselen, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen, vers 23, uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen. Zo zullen ze mij tot Ami zijn, tot volk zijn. En ik zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Daar heb je koningschap weer eens. Uit het huis van David, letterlijk. Betreft het herstel van de troon van David in Jeruzalem uiteindelijk. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. Gewoonlijk heeft men het dan over de herderkoning. In de zin van dat men het woord herder beschouwt als synoniem voor koning. En in zekere opzicht is dat ook zo. Het neemt niet weg dat de term herder aantoonbaar gebruikt wordt voor de priester. Dat wil zeggen, zelfs specifiek de hoge priester. Ik vind het altijd vermakelijk om de Hebreeënbrief te lezen, 13 hoofdstukken lang. En dan gaat het over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan eindigt het met de herder, de schapen en de overste herder en wat het maar was. Dan is het ineens de herder. Ik vind het geweldig. In de hartelijke groeten aan het eind van het boek, hè. Ik vind het prachtig. Want ja, dat is wat het is, hè. Wat de herder is voor de kudde, is de hoge priester voor zijn volk. En beide hebben als eerste verantwoordelijkheid te zorgen voor voedsel. Voor de kudde dan wel voor het volk. En de herder brengt ze aan grazige weiden. En de priester, de hoge priester, die brengt ze brood en wijn, weet u wel. Ja, dat gaat volstrekt parallel. Bovendien, van de gelovigen staat nergens dat ze nu al een koninklijke taak hebben. Wel dat ze een priesterlijke taak hebben. En sommigen zijn daarbij aangesteld tot herder. Staat er. En niet koning. Zodat het woord herder toch meer hoort bij de hoge priester dan bij de koning. Maar het wordt met beide in verband gebracht. Niettemin, zij zullen allen tezamen één herder hebben, vers 24 van Ezechiël 37. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Dan ben je toch in de buurt van die raad gods enzovoorts, hè? Juridische aangelegenheden enzovoort. En vers 26, ik zal een verbond des vredes, of gewoon ik zal verbond des vredes met hen maken, en het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Dat is dus het nieuwe verbond. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En dat we hier iets van doen hebben met een eventuele tempelbouw in de toekomst, in het Messiaanse Rijk, dat geloof ik wel, maar ik denk dat je hier net zo goed de gemeente achter moet zoeken. Want ja, dit is gewoon nieuwtestamentische waarheid, waarvan niet al elk aspect vervuld is tot op heden, maar waar wel degelijk een begin mee gemaakt is. En dat is het kenmerkende van onze bedeling, hè? Het is een begin van dat koninkrijk van Christus. Het is het begin van, hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. Het is het begin van, hij zal verheerlijkt worden en al dat soort zaken meer. En ja, daar leven wij in. Maar dit is nieuw waarheid met betrekking tot het nieuwe verbond. En dan, hier is in Ezechiël 37 wel heel nadrukkelijk sprake van dat koningschap en ook een terugverzamelen in het land. Maar in Ezechiël 34 vind je in beginsel die dingen ook, al is het daar gerelateerd dan aan de zogeheten ontrouwe herders van het volk. En daar staat dan ook dat de Heer zegt dat hij zijn schapen zou verzamelen enzovoort. Dat is ongeveer vanaf Laten we zeggen vanaf vers 10 en dan vers 11. Ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. En vers 13. Ik zal ze uitvoeren van de volken. Ik zal ze vergaderen uit de landen. Ik zal ze brengen in hun land. En zal ze weiden op de bergen Israëls en wat het maar was. Vers 16. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. Kortom, de Zoon des Mensen zou komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar ja, dat is al 2000 jaar aan de gang, hè? En dat is maar waar het over gaat. En uiteindelijk staat hier ook in vers 23... Ik zal één herder over hen verwekken, hij zal hen weiden. Mijn knecht David zal ze weiden, die zal hun herder zijn. Vers 25, ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zo verder. Kortom, dat die twee één worden, ja, staat uitgebreid in het Oude Testament. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd de woorden van Johannes 10. Zeg ik waarschijnlijk ook volkomen overbodig. Maar ik vind ook weer zo wat om dat nou over te slaan. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Want in Johannes 10 vinden wij de uitspraak vanaf vers 11... Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hetgeen heus betekent dat de herder zijn leven wijdt aan de schapen. En niet dat hij voor de schapen zou sterven. Want daar hebben de schapen helemaal geen belang bij. Moet ik ineens denken aan de woorden van mijn grootvader. Maar die zei, het is precies hetzelfde, maar dan over de hoge priester. Vanwege het hardnekkig misverstand dat de hoge priester moest ook wat offeren, Hebreeën. En dan offerde hij dus zichzelf aan het kruis, denkt men dan. En dat kan helemaal niet, want toen was hij geen hoge priester. Bovendien, en toen kwam mijn grootvader, die zei, ja, maar dat kan helemaal niet. De hoge priester moet helemaal niet sterven. Hoge priesters werden door de dood verhinderd te blijven. Ja, dus ze horen te leven voor de schapen, voor het volk dus, hè. Nou ja, en we hebben een hoge priester die altijd leeft. Nou, enzovoort. En hier ook, ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik ben de goede herder. En die stelt zijn leven voor de schapen. En wat het betekent, staat er ook achter. Namelijk, maar de huurling die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit ze, de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. En ik blijf bij die schapen, ik loop er niet bij weg. Maar strikt genomen, hij is pas de goede herder, officieel, in zijn opstanding. En ik word heus niet moe om het te herhalen. In elk geval in het Johannes-evangelie geldt, al wat de Heer zegt en doet, spreekt over na zijn opstanding. Spreekt over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus, het wijst vooruit. En dat is dit ook. En hij laat de schapen niet in de steek. En daarvan zegt hij bovendien, ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, ik wijd mijn leven aan de schapen. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En ja, hier hebben ze dan toch in mijn Bijbel een verwijzing onder afgedrukt naar Ezechiël 37, vers 22. Toe dan maar. Ja, daar kun je ook helemaal niet onderuit, hè. Zo is het, daar komt dat vandaan. Ja. En wat die schapen betreft, nog even vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn hand rukken enzovoort. Wat doet hij dus in verband met de schapen? Hij geeft zijn leven aan de schapen. Dus iets sterker nog dan hij wijdt zijn leven aan de schapen. Nou ja, en de Hebreeënbrief sprekend over de hoge priester zegt... hij is getrouw aan geheel zijn huis, het welk wij zijn. Want het is precies hetzelfde uiteraard. Maar dan met termen die niet aan de agrarische sector zijn ontleend... maar aan de religieuze. De priester dus, in plaats van de herder. Maar het is hetzelfde verhaal. Je kan het niet missen. Eén kudde, één herder. En daarna dus weer terug naar Efeze hoofdstuk 2. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Je zou ook kunnen zeggen, het is die één en dezelfde herder die ons brengt bij de Vader. Waarom ook niet? Wat in Johannes 10 heet, de deurwachter deed hem open, enzovoort. Dat heet in Hebreeën 10, het is wel een grote stap, maar vooruit, het heet in Hebreeën 10 een verse en levende weg. Waar het idee is dat wij achter hem aan ons door hem laten leiden. Ja, dat wij achter hem aan de hemel inlopen, het nieuwe verbond inlopen, het voorhangsel passeren, hoe heet zoiets. Ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg. Door hem hebben wij beiden, heb u het nog, één priester. Oké, één herder dan. En wij beiden zijn die twee kudden die samengevoegd zijn tot één. En hij leidt ons tot de Vader. Brengt ons bij de Heer. Hij wijst ons de weg en hij is de eerste die die weg gaat. Hij loopt voorop, de overste leidsman. En hoe dat maar heet in de Hebreeënbrief dan weer enzovoort. Dat beeld wordt dus op allerlei wijze besproken hier. We hebben de toegang door één geest tot de Vader. Later heet het, dat is in 3 vers 12, Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. De vrijmoedigheid en de toegang. Dat wil zeggen, vrijmoedigheid en toegang moet je bij elkaar optellen. Vrijmoedigheid en toegang. En heb je het opgeteld, dan krijg je dus laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Maar dan ben je in Hebreeën 4 of in Hebreeën 10. Met dezelfde gedachte. Met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Tot het heiligdom, tot de troon der genade en wat het maar was. En dan staat er door het geloof van hem. Dat moet u eventueel in uw Bijbel corrigeren. Door 3 vers 13, vers 12. Door het geloof van hem. Geloof aan, dat begrijpt u vanzelf wel, dat dat een zetfout is. Want het komt nergens voor, geloof aan. Dat is volstrekt, nee, dat is geen Nederlands. Geen algemeen beschaafd in ieder geval. Het had moeten zijn geloof van. Dat, en in Hebreeën heet het door de trouw van. Maar dat is hetzelfde woord. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft over heel zijn huis... enzovoorts. Het blijft dezelfde waarheid. Kortom, wij worden door die ene hogepriester, Messias, spruit, koning, worden wij verzameld tot één en gebracht voor het aangezicht Gods. Daar komt het op neer. Opdat hij in ons zou wonen, in de profetie heet het dan, dat de Heer in het midden van zijn volk zou wonen, of eventueel weer dat het tabernakel Gods bij de mens is, of hoe dat maar bij gelegenheid geformuleerd wordt en vaak dan ongelukkig vertaald, om voor de hand liggende redenen. Maar dat is het hele idee. En het wordt uitgewerkt op johannitische wijze in Johannes 17, in het hogepriestelijk gebed. Gelijk wij één zijn, wil ik dat hun één zijn, en zij in mij, en ik in u, en gij in hen. En waarna je, als je het uittekent, het zaakje dus een paar keer getekend hebt inmiddels, hè? In verschillende richtingen. Ik vind het altijd prachtig zoiets, hoor. Daar kom je niet onderuit. Het lijkt een beetje wat al, en toch, het is zo sterk. Ja, dat zijn ook stijlfiguren, ja. Maar hier heet het gewoon, we hebben beide de toegang door één geest tot de Vader. Door één herder. Tot, en wat het maar was. Zo zijt gij dan niet meer, terugkomend op vers 11 en 12. Eertijds waren wij dat. Maar nu zijn wij dus niet meer vreemdelingen en bijwonen allochtonen, staat er, hè? Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar wij zijn medeburgers der heiligen. Dat wil zeggen samen met de gelovigen uit de Joden. En het idee van medeburgers is dat we inderdaad deel hebben aan het burgerschap van Israël. U weet wel, uit vers 12, dat ge in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar nu hebben we weer deel aan dat burgerschap en zijn wij medeburgers der heiligen. En let op, heiligen, gaat er niet om zozeer wie ermee bedoeld worden, maar wat het woord betekent. Hè? De heiligen zijn degenen die gewijd zijn aan de dienst van God. En wij als eerstelingen uit onze tegenwoordige tijd zijn gewijd aan de dienst van God. Daarop berust, dat berust ook op ons eerstgeboorterecht, al staat die term hier dan niet in Efeze. In Efeze heet het gewoon geroepen tot zoonstelling. Tevoren verordineerd tot zoonstelling, enzovoorts. Maar daar gaat het dus wel over. Zo zijn het geen niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en genoten, heet dat, leden van het huis Gods. En dat is de volgende beeldspraak die geïntroduceerd wordt. Namelijk, wij zijn niet maar een volk met al of niet burgerschap, met burgerrechten, al of niet met een paspoort. Maar wij worden nu beschreven als een huis, want een volk is een huis. En het huis is niet zomaar een huis, maar is een tempel. Omdat het een priesterlijk huis is. Zo zijn wij bij de laatste versen van Efeze hoofdstuk 2. Wij die eertijds heidenen waren dus, zijn niet meer allochtonen en bijwoners, maar medeburgers, dat wil zeggen in het bezit van het burgerschap, onder verwijzing naar vers 12 uiteraard, medeburgers der heiligen, dat wil zeggen gewijd aan de dienst van God, en genoten of leden van het huis van God. Zo staat het in de grondtekst. De vertaling is niet noodzakelijk verkeerd, maar zet je op een verkeerd been. Maar ik neem aan dat ik dat ook wel eens eerder gezegd heb. Dat verkeerde been is dit, dat als er staat gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, dan is de vraag, wat is er dan gebouwd op het fundament der apostelen en profeten? En dat kun je dan niet meer vinden, nu er staat huisgenoten Gods. Daar zit het probleem. En zeker loop je fout als er staat waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want dat waarvan, dat kan je alleen nog maar terug laten slaan op het fundament. Dan wordt het, Christus is de hoeksteen van het fundament. En daarna komen de bekende zonderschoolverhalen. Dat is niet aardig voor de zonderscholen, denk ik, maar het is nou eenmaal een soort scheldwoord, zonderschoolverhalen. Zo van, het fundament, het heeft een hoeksteen. Maar u weet, een fundament heeft in de eenvoudigste voorstelling dan toch vier hoekstenen, lijkt mij. Zodat de vraag zich opdringt, wie zijn die andere drie? En daar kom je dus nooit meer uit. Tenminste, ik heb daar lang problemen mee gehad, hoor. Dat verhaal van de hoeksteen. Je wil het wel geloven, dat de hoeksteen. Daar valt de hoeksteen. Dat het de hoeksteen is van het fundament, maar die andere drie worden dan genegeerd. Wat is dat dan? Maar het punt is dat het hele verhaal terugwijst naar het woord huis. Alleen in de Statenvertaling staat het woord huis niet. En daarom zeg ik, nee, er staat genoten, leden, hoe heet zoiets? Van het huis van God. Een huis gebouwd op het fundament der apostelen. En dan nog een keer het huis waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want het blijft zo dat de term uiterste hoeksteen ontleend is in ieder geval aan Psalm 118. En daar heet het hoofd des hoeks. Want uiterste is hier de vertaling van hoofd. En hoofd is het uiterste, dat klopt, maar dan toch echt aan de bovenkant. En hoofd des hoeks, dat wil zeggen dat het een punt is. En het is dus het toppunt, we hebben daar een prachtig woord voor. Dus het toppunt, hoofd des hoeks. Toppunt van het bouwwerk. En dus niet van het fundament, maar de laatste steen, de hoogste steen, enzovoort. Dat is waar het op slaat. En inderdaad, het is ontleend aan het Oude Testament. En voor wat betreft het fundament, dat wordt ook toegelicht trouwens. Het fundament der apostelen en profeten wil zeggen dat de apostelen, niet dat de apostelen en profeten het fundament zijn, maar het wil zeggen dat zij het fundament gelegd hebben. En iets daarvan, althans een toepassing daarvan, vind je in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 11. Nee, vers 10. Na de genade, ik moet eigenlijk de laatste woorden van vers 9 meelezen. Van 1 Korinthe 3. Gods gebouw zijt gij. En na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd van dat gebouw. En een ander bouwt op dat fundament, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En dus de apostel hier, of meer in de breedte de apostelen, hebben het fundament gelegd. Zij hebben namelijk Jezus Christus gepredikt, die geacht wordt het fundament, de grondslag, is een mooi woord ook, van het bouwwerk te zijn. Maar hij is ook de sluitsteen, de laatste steen, de topsteen van het bouwwerk. De verwijzing is uiteraard, ik denk niet dat dat missen kan, is uiteraard naar de vorm van een piramide. Waarom ook niet? Niet dat het noodzakelijk een piramide moet zijn, maar het is een klassieke vorm, de meest klassieke en de meest voor de hand liggende vorm van een bouwwerk. In gestileerde vorm dan, met een vierhoekig grondvlak en één punt, één top, één nok enzovoort. Dat hoeven niet allemaal precies die rechte lijnen te zijn, want je kan ook vierkante muren omhoog metselen en dan een puntdak erop zetten, zoals een Noord-Hollandse boerderij er ongeveer uitziet. Ik roep maar wat geks. Hoewel van afstand zien die er ook uit als een piramide soms, hoor, vind ik. Maar goed, dat hoeft niet noodzakelijk. En dan wijs ik er bovendien ook nog maar op dat van oudsher in de oudheid, whenever that was, dat in de oudheid de vorm van een bouwwerk wel degelijk geacht werd ook iets te zeggen, iets uit te drukken. Dat weet u misschien in de zogeheten gotische bouwstijl. Daar heb je allemaal verticale lijnen. Hè? Daar heb je smalle, hoge ramen. Het loopt naar boven allemaal in een punt uit. Dus het is langgerekt naar boven en dan in een punt. Dat is omdat het naar boven moet wijzen, naar de hemel. Dat is eigenlijk de hele gedachte eraan. En in veel modernere bouwstijl, ik weet niet hoe ze het noemen, heb je weer precies tegenovergesteld, heb je horizontale lijnen, vlakke lijnen enzovoorts. Dat heeft allemaal een naam, maar daar heb ik allemaal geen verstand van. Al die namen die daar gelden. Maar ik weet wel dat het in die bouwstijl en in de architectuur vorm een belangrijke rol speelt om symbolische redenen. Het heeft een... Er wordt een betekenis ingelegd. Een hele klassieke Griekse vorm is ook die van een vierkant of rechthoek, namelijk de voorgevel. En daarna zetten ze er een driehoek op. De dakconstructie, we zetten er een driehoek erop. En dat is ook klassiek. Hè? De vier voor het onderste, het aardse, van de vierkant van die voorgevel. En daarbovenop de driehoek, omdat die geacht werd het goddelijke uit te drukken. En dat is niet de christelijke interpretatie zozeer, hoewel het dat ook is uiteindelijk. Maar het is van de oude Grieken, kijk maar naar die oude Griekse tempels. Een vier werd ook bij hen geassocieerd met de aarde, net als bij Pythagoras. En drie wordt geassocieerd met onzienlijke dingen en dus met de goden, de hemelse dingen enzovoort. En die levende drie-eenheid is dus ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is uiteindelijk gewoon oude Griekse filosofie die doorgezet is geworden. En dat is op meer terreinen gebeurd, maar dit vind ik een heel opvallende. Ja. Dan heb je ook onder de. Bij de Oosterse god, ik meen bij het Hindoeïsme, heb je ook nog datzelfde idee van een drie-enige god enzovoort. Ik weet niet precies hoe dat heet, het kan me ook verder niks schelen. Maar die gedachten, die zijn er nou eenmaal. Kortom, vormen van bouwwerken, vooral van belangrijke bouwwerken, is belangrijk. En als u mij vraagt, verwijst dit naar de piramide, het oudst bekende bouwwerk op aarde. Ik zeg niet dat het oudst is, maar het is het oudst bekende bouwsel, voor zover ik weet. En de aardigheid daarvan is dat het fundament daarvan, dat is maar één steen. Een beetje groot uitgevallen, het is de complete hoogvlakte van Gizeh. Dat wil zeggen, de top van de, laten we zeggen, berg. Berg vind ik wat overdreven, maar ik weet niet hoe hoog het ding is. En het is het fundament. Het is namelijk voor dat doel ook inderdaad eerst helemaal glad geëgaliseerd. Wat strikt genomen nergens voor nodig was, want wordt er niet sterker van en je ziet het toch niet. Maar het is wel gebeurd. Het is geëgaliseerd, zo is een fundament gemaakt. En op die bergtop is die piramide gebouwd, waarbij de laatste steen, de topsteen, zodanig geaccentueerd is dat men hem heeft weggelaten. Heb je dat nog? Want je kunt ook iets accentueren door het weglaten. U weet wel, de rust in de muziek heeft een belangrijke functie. Het is ook een accent, maar dan op de negatieve manier. Maar het werkt wel. En zo is het met de grote piramide inderdaad. Die top staat er niet eens op. En daar bestaan allerlei filosofieën over. Maar die ga ik dus maar weer niet uitleggen hoe dat dan zit. Maar die top is super mystiek eigenlijk. Als die al ergens afgebeeld wordt, dan, als het een beetje wil, dan staat er ook een oog in afgebeeld. En een oog in de Bijbel staat ook voor geestelijke dingen. En dat wordt daarmee dus goed uitgedrukt, hè. Zoals op het bekende zegel, ja, dollar, de zegel van de Verenigde Staten. Toen zei iemand, dat is van de vrijmetselaars. En die zeggen, ja, dan zeg ik, ja, die geloven trouwens ook dat 2 keer 2 = 4 is. Voor de duidelijkheid, ze hebben wel eens meer gelijk. Niet altijd, maar soms wel. Vrijmetselaars, dat is eigenlijk wel leuk dat ik dat nou noem. Dat was natuurlijk niet van plan. Maar vroeger, dat was eigenlijk in de middeleeuwen, toen moesten er ineens kerken gebouwd worden van steen. Wat vreemd was, want iedereen woonde in houten huizen en de oorspronkelijke kerken waren net zo goed van hout. Maar toen moest er ineens in steen gebouwd gaan worden. En dat was een vak apart. Er waren er maar weinigen die dat konden. En die bouwvakkers, die metselaars, die bouwers dus, die reizen als groep, als onderneming zal ik maar zeggen, reizen ze Europa af. Want we hebben het over de middeleeuwen, dat is Europa. Reisde het land af en die waren niet horig, die waren niet ondergeschikt aan iemand, die waren vrij. Hetgeen bijzonder was in de feodale stelsel van die dagen. En die heetten dus inderdaad de vrije metselaars, ja. En, want die hadden verstand van die bouw, dus die werden met rust gelaten. Want dat was een vak apart. Niet maar het metselen natuurlijk, maar helemaal alles wat er aan ingenieurswerk aan te pas komt, zal ik maar zeggen. Dat berustte bij hen. En zo is het gekomen. Het was dus een beetje mystiek genootschap. Mede omdat ze specifiek en vooral kerken bouwden. Niet uitsluitend, ze hebben die grote kastelen ook gebouwd en zo. Maar toen maar weer. Hè. En het waren knappe stukjes werk hoor. Sommige van die dingen staan nog. Hè. Maar goed. Maar ik vind het wel leuk. Het waren die vrije jongens die geen slaven waren, geen horigen, niet schatplichtig waren. En zij bouwden die bouwwerken. En ik vind het een leuke uitbeelding van wat de gemeente voor een ding is. En wat die vrijmetselaars betreft, daar weet ik verder niks van. Van vandaag bedoel ik dan maar, hè. Maar zij weten van dit soort dingen nog wel wat. De verwijzing natuurlijk, eens kijken of het erbij staat. Nee, staat er in mijn Bijbel niet bij. Oh, ze hebben natuurlijk gedacht, het gaat over het fundament met een hoeksteen. Ja, dan kom je niet in Psalm 118. Zo noodlottig is het dus, hè, dat je het woord huis kwijt bent. Want in Psalm 118, het wordt ongetwijfeld verwezen naar Psalm 118. En dat diezelfde gedachte vaker voorkomt, dat is natuurlijk zo. Er wordt zeker wel naar verwezen naar Jesaja 28. Ja, daar heb je het al, ja. Nou, eerst dan maar Jesaja 28, omdat die erbij staat. Jesaja 28, dat is dat hoofdstuk over het spreken in tongen en over die tafel die vol is, als uitbeelding van het Jodendom. Voor wie het woord des Heren zal zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Vers 13 was dat, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Als uitspraak over het Joodse volk in onze dagen, hun struikeling. En dan lees ik vers 16. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen. Dit gaat dus over een fundament. En vandaar dat die verwijzing er wel bij staat in Efeze 2. Ik leg een grondsteen, één steen, niet vier hoekstenen. Ik leg één steen, één grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is. Hoeveel keer staat er nou dat die vast is? Die wel, goed, hè? Vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal niet hard wegrennen. Want dat is eigenlijk wat er staat, hè? Haasten is gewoon het woord voor hardlopen. En eigenlijk moet je lezen als wie gelooft, die zal niet haasten. Onder verwijzing naar die voorgaande uitspraken over het Joodse volk, dat niet wist hoe snel de weg moest komen. Om zo te zeggen. Bij die Messias vandaan dus. En daarmee bij het woord van God vandaan. Wie gelooft, die zal niet haasten. Waar het over gaat is dus een fundament dat gelegd wordt. Een grondsteen. Het heet trouwens ook een edelsteen, want een kostelijke is dat. En de term is vaag, maar de enige echte reden daarvoor lijkt mij te zijn dat hier inderdaad gemeentelijke waarheid wordt uitgedrukt. Het gaat over de val van het Joodse volk, het spreken daarna door lieden van belachelijke lippen, en dat wil zeggen door een andere tong, dat is vers 11... Dat slaat op het spreken in tongen, volgens Paulus in 1 Korinthe 14, als teken. Maar uiteindelijk slaat het, in werkelijkheid slaat het maar niet op een teken natuurlijk. Het teken zowel als dit schriftgedeelte wijst naar de situatie in onze dagen, waarin het woord van God tot ons gekomen is en dus ook tot de Joden, niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks van het Nieuwe Testament. En in het Gronings zeg ik er ook wel eens bij. En in het Fries had ik eigenlijk moeten zeggen, want we moeten de Jutger ook nog wat eer geven, toch? Of niet? Nou ja, over Radboud zullen we het niet hebben. Maar, dat is niet zo'n mooi verhaal. Maar in andere talen en door belachelijke lippen, het Nieuwe Testament noemt het ook daadwerkelijk in het meervoud. Terwijl het hier enkelvoud is, door een andere tong. En die speciale andere taal is uiteraard het Grieks van het Nieuwe Testament. En voor zover het meervoud is, zijn het al die talen waarin het evangelie gepredikt wordt. Ook aan de Joden. Tot in onze dagen. Zie? Dus kortom, het gaat over onze tegenwoordige tijd. En dus over gemeentelijke waarheid. Tegenwoordige waarheid. En in dat verband lezen wij nog een keer vers 16. Ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen. En nou lees ik eerst die wel vast gegrondvest is. En daarna lees ik ook nog een kostelijke hoeksteen. Want als u het mij vraagt, wordt hier gesproken over twee verschillende stenen. Als je het uittekenen moet, dat hoef ik niet. Gelukkig, want ik kan niet tekenen. Dus dan hoef ik het ook niet te doen. Maar als moest zouden er twee zijn. De een is de grondsteen, het fundament. En de ander is, precies zoals het er staat, een kostelijke hoeksteen. Kostelijke steen, dat weet u, dat is jargon in de Statenvertaling, dat zijn edelstenen. En hoeksteen, ja, ik denk dan toch dat je aan de top van het bouwwerk zit. En dat die laatste steen, daar bovenop het bouwwerk, dat een edelsteen is. Een grote. En edelstenen staan voor geestelijke dingen. Net als trouwens een oog. Dus of die steen nou een oog in zich heeft getekend, of het is gewoon een edelsteen, en dus een doorzichtige, doorluchtige heet dat, licht doorlatende steen, ja, dat maakt geen verschil, voor de symboliek niet, en daar gaat het maar om. En het is dus twee, het is het fundament en het is de sluitsteen. Overeenkomend met ik ben de eerste, de laatste en ik ben de alfa en de omega. Het hoeft je dus niet te verbazen. Hij is het fundament. Hij is de eerste steen die plechtig gelegd is, maar hij is ook de laatste steen. En een beetje fatsoenlijk bouwwerk heeft iets van edel materiaal aan de top, hè. Al was het maar een gouden haantje op de kerktoren. Hè? Ja. Men heeft het vergeleken met het moderne koningschap. Een goudhaantje. Weet je wel, een goudhaantje. Ziet er geweldig uit. Het is ook hoog en verheven, maar het heeft geen andere functie dan aan te geven uit welke hoek de wind waait, heet dat. Hij is niet voor mij, maar ik vind hem erg leuk. Ja. Veel meer macht heeft hij daar niet. Ja. Nou ja. Maar zo werkt het inderdaad, ja. Let maar, dan ga je ineens letten op oude bouwwerken. Over hoe ze eruit zien, hoe ze opgebouwd zijn en wat er bovenop staat. En, ja, dat is van belang. Ja. Maar dit heeft men dus alleen geïnterpreteerd kennelijk als grondsteen. En die kostelijke hoeksteen daarin, dat blijft dus een moeilijk ding. Maar je moet gewoon begrijpen dat die topsteen is en dat het dus over twee gaat. Zowel fundament als top van het bouwwerk. In elk geval is dat zo in Psalm 118, die verband houdt met de opstanding van Christus, dat wil zeggen de verhoging van Christus. Men leest dat bijvoorbeeld in vers 14, de Heer is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. En dan vers 16, de rechterhand des Heeren is verhoogd, de rechterhand des Heeren doet krachtige daden. En u weet waar het over gaat, als het gaat over de rechterhand Gods. En de krachtige daden en over hij is mij tot heil geweest. Dat betekent altijd, hij heeft mij uitermate verhoogd. Dat was Efeze 1 nog. He? Ja, gezet aan Gods rechterhand. En de werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Daar gaat het over, hè. En mocht hij dan nog niet duidelijk zijn, staat erachter. En ik zal, vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Dat wil zeggen, ik zal niet in de dood blijven, want dat betekent het hier natuurlijk. Maar ik zal leven, dat is de opstanding. En ik zal de werken des Heren vertellen. En dat weet u, dat is die uitspraak kom je enige tientallen malen tegen, alleen in de psalmen al. Hè? Dat hij na zijn opstanding de werken des Heren zou vertellen in een grote gemeente. Ja. En hier staat het dus ook. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Dat wil zeggen, hij is wel gestorven, maar terstond heet dat. Al was het dan op de derde dag. Terstond is hij opgestaan. Hij doet mij de poorten der gerechtigheid open. Dat is vers 10. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Voor hem deed de deurwachter open, heette dat. Ik heb hem niet meegelezen, maar hij stond in Johannes 10. Hè? De deurwachter doet de deur open voor de herder. Die daarna de schapen ook door die deur leidt. Dat is de deur van de opstanding uit de dood. De deur naar het eeuwig leven, naar het nieuwe verbond, naar een nieuwe schepping en wat het maar was. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen, dat zijn dus die schapen die zijn stem volgen, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. En dan staat er meteen de steen die de bouwlieden, de staatszonen dus, hè. Want een zoon is een bouwer, dat weet u langzamerhand. Maar nu heeft men vertaald met bouwlieden. Maar het hadden kunnen zijn zonen of erfgenamen. De aardigheid is dat de Heer dit aanhaalt in bijvoorbeeld Matthäus 21... als hij zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En dan citeert de Heer dit vers. En daar staat er ook nog achter, en ze begrepen dat hij over hen sprak. Als de bouwlieden, als de zonen, namelijk, omdat het verschil in het Hebreeuws nog helemaal niet bestaat. De erfgenamen. De steen die de erfgenamen, de zonen verworpen hadden, is geworden tot hoofd. Dat is eerste in rangorde en in hoogte dus. Hoofd des hoeks, dat wil zeggen namelijk een punt, een spits. En daarmee het hoogste punt van het bouwwerk. En daarmee de belangrijkste plaats, de meest eervolle plaats. En dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk, let op wonderlijk. Want als het over wonderlijk gaat, gaat het over een verborgenheid. Want dat is wat wonder betekent. Zodra je weet hoe het in elkaar steekt, is het ook geen wonder meer. En het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Dat is dus de dag der genade, of hoe het maar heten mag. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Over die dag gaat het. Het nieuwe verbond dat aanbreekt. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Dat is gewoon, och Heere, geef nu het nieuwe verbond. In de praktijk. De diverse schriftgedeelten die over die steen als type van Christus spreken, worden in het algemeen ook in de Bijbel lekker door elkaar gegooid. Ik persoonlijk hou daarvan. Ik vind dat, nee, het is een verschrikkelijke puzzel, totdat je ineens begrijpt hoe het in elkaar steekt. Namelijk dat inderdaad verschillende schriftgedeelten door elkaar met elkaar gemengd worden, zal ik maar zeggen. Gaat het over één en dezelfde steen? Ja, als het over Christus gaat, gaat het over één en dezelfde. Maar dan wel in verschillende aspecten. En dus krijg je een grondsteen. Je krijgt ook een uiterste hoeksteen. Je krijgt in Jesaja 8, want zoveel tijd heb ik eigenlijk niet meer. Je krijgt in Jesaja 8 ook nog de steen des aanstoots en de rotsteen der ergernis. Misschien zou ik eerst 1 Petrus u voor moeten houden, want Petrus maakt er echt een potje van. Hè? U vindt het prachtig. Want hoe vertel je zoiets? Nou, zo. Namelijk, je begint met dat je Petrus heet. Dan heb je 1 steen alvast gehad. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is dan een vrouwelijke steen, eigenlijk, maar vooruit, Petra. Maar vooruit. Daarop zal ik mijn gemeente bouwen. Dus die steen als fundament heb je dan. Maar daarna krijg je, je krijgt inderdaad Petrus, die als eerste dat fundament mag leggen, hè, in Jeruzalem, in Handelingen 2. Dus die dingen kloppen wel, hoor. Maar dan krijg je 1 Petrus 2, waar dan staat, dat de Heere goede tieren is, vers 3, en dan vers 4, tot welke komende, als tot een levende steen, nou heet het een levende steen, Christus, wij komen tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Nou ja, dat is uiteraard Psalm 118, al staat het er alweer niet bij in mijn Bijbel. Waarbij dus ze zeggen, die steen is Christus, die door de Joden verworpen is, de bouwlieden, maar niettemin door God uitermate verhoogd is, hè. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd. Gij ook, samen met die ene levende steen die kennelijk als grondslag fungeert, maar ook als top van het bouwwerk. Gij wordt gebouwd tot een geestelijk huis, dat zijn ook bijna de woorden uit Efeze 2, een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke woonstede Gods betekent het gewoon. En hier heet het een geestelijk huis, namelijk een heilig priesterdom, waarbij geschakeld wordt tussen het huis van stenen naar degene die dat huis bewonen. Die heten ook een huis namelijk. Heb je dat? En de leden van dat huis, gezin van mijn part, die worden vergeleken met de stenen waaruit het bouwwerk is opgetrokken. Het een is een beeld van het ander. Ja. Een geestelijk huis en daarmee een heilig priesterdom, zodat je weet dat dat huis een tempel is. Een geestelijke tempel, hoewel het ook nog had kunnen zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar dat is uit 1 Korinthe. Een geestelijk huis en dus een priesterlijk volk en dus heiligen, weet u nog? Heiligen, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Ja, ja, die heiligen. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren enzovoort. Vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Dat is de verwijzing naar Jesaja 28. Daar heb je er twee gehad. De een was Psalm 118 en dit was Jesaja 28. Die hebben we allebei al aangehaald. En dan staat er, en er is ook gezegd, en dubbele punt, dat wil zeggen, er is nog meer vervat in de schrift, namelijk, die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is eveneens Jesaja 28. U dan, voor u die gelooft, is zij dierbaar. Dat is Peters interpretatie van het begrip kostelijke stenen. Ja. Een gewenste steen. Die term komt ook voor trouwens. U dan, voor u die gelooft is zij dierbaar, maar tot de ongehoorzame, dat wil zeggen de ongelovigen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen, oh, tot zover is, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is weer Psalm 118. En in aansluiting hier op vers 4, hè, van de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren. En dan staat er ook nog, einde van vers 7, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Namelijk voor degene die zich aan het woord stoten. En dat is de verwijzing naar Jesaja 8. Dus bij elkaar vind je hier Jesaja 28. Twee keer als je het mij vraagt. Psalm 118, ook twee keer. En voor wat betreft steen des aanstoots en rots der ergernis is het Jesaja 8. En die heb ik ook wel eens aangehaald, denk ik. Want dat is die uitspraak over, dan zal hij zijn tot een heiligdom en tot een steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Zoek u maar even op dan, als u kijken van, hoezo? Maar ik neem aan dat u daar alles in geschreven hebt, hè, in Jesaja 8. Want de vertalers zijn daar toch ook een beetje de weg kwijt geraakt. Want daar staat, dan zal hij tot heiligdom zijn. Dat u lieden staat er niet en een staat er ook niet. Maar u hebt dat waarschijnlijk toch al veranderd, hè? Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling. Maar dat is twee keer hetzelfde, dus die moet je als één beschouwen. Hij zal zijn tot heiligdom en tot steen des aanstoots, ook genoemd rots der struikeling. En dan staat er den, en voor de duidelijkheid lijkt het me dat je dan maar even het woordje voor ertussen moet zetten. Want dat betekent het met die naamvalsvorm. Dat staat er dus eigenlijk ook, maar wij kennen die naamvalsvormen niet meer. Hè? Dus vandaar het voorzetsel er nog even tussen. En hij zal die twee totaal verschillende dingen zijn. heiligdom en steen des aanstoots, zal hij zijn voor de twee. Waar hadden we het nou vanavond over? Over twee die tot één werden, dat weet je nog? Nou, het gaat nog steeds hier over twee. Voor de twee huizen van Israël. En u weet, het ene heet Israël of Efraïm en het andere huis heet Juda. En mijn vaste zin wordt dan, hij zal twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. En aangezien het twee tegengestelde dingen zijn, en ook twee tegengestelde huizen van Israël, want één is Joods en het andere is heidens, lijkt mij de eerste optie te zijn dat hij het ene is voor het ene huis van Israël en het andere is hij voor het andere huis van Israël. Kortom, hij is een heiligdom, een heilig ding, voor het ene huis van Israël en hij is een steen des aanstoots voor het andere huis van Israël. En alweer nog een clue hebben over hoe het dan zit, wat op wie past, en daar staat er gewoon achter, met weer andere woorden, namelijk tot strik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. Punt. Meer krijg je niet. Maar u wordt geacht te begrijpen dat strik en net overeenkomt met steen des aansteels en rotsteen des struikeling. Het zijn allemaal moordwerktuigen. De strikken en netten uiteraard. En die worden ook nogal eens gebruikt in verband met het Joodse volk. Of zelfs met heel Israël. En een steen des aanstoots, ja, als je erop valt, word je verpletterd. En als een steen op jou valt, word je ook verpletterd. Staat erbij, dat is in Matteüs 21, waar die Psalm 118 geciteerd werd over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En waar staat, het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. In dat verband, ik heb nou de tijd niet meer, maar het is in datzelfde verband hoor. En dan gaat hij weer. Het betekent dus dat hij, de Heer, zou zijn tot een rotsteen, de struikelingsteen des aanstoots, dan wel strik en net tot de inwoners te Jeruzalem. Dat is uiteraard het Joodse volk. Waarna overblijft dat hij tot iets heiligs zal worden voor de 10 stammen van Israël. Het staat ook ergens, maar dat weet ik nou uit mijn hoofd niet meer. Er staat ergens dat hij, dat de Heer in de ballingschap van de 10 stammen hen toch enigszins, of hoe het er maar staat, tot heiligdom zou zijn. Ik sta op de linkse bladzijde, rechtse kolom, ongeveer in het midden. Iets naar beneden. Maar ik weet zo gauw echt niet meer waar in een van de grote profeten of zo. Of het nou Jeremia was of Ezechiël, dat weet ik zo gauw niet meer. Maar je zoekt maar op het woord heiligdom, dan vind je dat wel. Kortom, waar het over gaat mogen duidelijk zijn. Hè? De steen is door de bouwlieden verworpen en die steen is zelfs geworden tot de rotsteen der struikeling. Ze zijn gestruikeld over de steen, zo zei Petrus dat ook. Maar de Heer heeft diezelfde steen die de bouwlieden verworpen hebben en waarover ze dus gestruikeld zijn, heeft diezelfde steen verhoogd uitermate en de meest eervolle plaats in het bouwwerk gegeven. Dat is waar het over gaat. En u ziet het, in Efeze 2 gaat het over de bouw van de gemeente, maar de hele terminologie komt gewoon uit het Oude Testament en het gaat over dezelfde dingen. Alleen het heet daar de beide huizen van Israël. In Jesaja 8. En in Jesaja 28, dat stuk over die tafel die vol is enzovoort. Ja, dat wordt dit Nieuwe Testament op het Joodse volk van toepassing gebracht. En als er dan toch een kostelijke steen ergens gelegd is, dan vraag je je af voor wie die dan bestemd is. Als het niet voor de Joden is. En toch voor Israël. Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Dus toch weer die 10 stammen kwestie die naar voren komt. Hè. Maar daar waar dat andere volk zijn vrucht voortbrengt, daar ontstaat de gemeente en in de gemeente is dat onderscheid weg. Dat laatste moet u vooral onthouden. Hè. Ik merk wel eens dat sommigen door elkaar gooien en denken dat de 10 stammen de gemeente zijn of zoiets. Maar dat is niet zo. Die zou de vrucht hebben en de vrucht is de gemeente. Dat is waar het over gaat. En in de gemeente is Jood nog Griek, slaaf, nog vrije en wat het maar was allemaal. Dat zijn onderscheidingen die daar echt niet bestaan. Zie? Maar in de wereld bestaat dat onderscheid natuurlijk wel degelijk. En hier op aarde, daar valt wel degelijk aan te wijzen waar die zaligheid naartoe gegaan is en terechtgekomen is enzovoorts. En van daaruit draagt het vrucht. En dat heeft, die vrucht is inderdaad de opbouw van deze tempel uiteraard. Van dat ene priesterlijke volk. Maar je kunt ook meteen het ene priesterlijke huis noemen. En dus die tempel. En dat is wat Petrus daarna ook zegt. Ik had hem natuurlijk weggeslagen. Maar Petrus vervolgt hem precies zo. Want die zegt dat... die zegt in vers 9... Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, niet het Joodse geslacht. Het ongelovige geslacht, om zo te zeggen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom. En uiteindelijk kom je dan natuurlijk toch bij de gemeente terecht. Al zit hier natuurlijk ook die hele 10 stammen kwestie achter. Bovendien, de adressering wijst op gebieden die bevolkt werden inderdaad door Galliërs. Dat is 1 vers 1, maar goed, daar ga ik het niet verder over hebben. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, waarbij de apostel in 1 Petrus 2 vers 9 dus domweg de woorden aanhaalt uit Exodus 19, die later herhaald werden, woorden met betrekking tot Israël. En hij past ze gewoon toe op de gemeente en zegt: gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden, die eertijds niet ontfermd of lo-rugama waart, maar nu rugama zijt geworden. En ook via die termen kom je terecht bij die kwestie van die 10 stammen. Want dat Lo-Ami en Lo-Rugama enzovoorts in Hosea gaat exclusief enkel en alleen over de 10 stammen van Israël. Heb u dat nog? Zodat heel die gedachtegang van die bouw van die tempel in onze dagen, het volk Gods in onze dagen, dat is gewoon afkomstig uit die oud-testamentische profetieën. Daar is dus in zichzelf niks aan. Het hele punt is echter dat als wij die Efezebrief niet zouden gehad zouden hebben, dan zou het toch wat moeilijker geweest zijn om die profetieën te duiden. Nou ja, dan hebben we nog Romeinen en 1 Petrus natuurlijk. Maar ik bedoel dit, als wij die nieuwtestamentische geschriften niet hadden, waarin de verborgenheid vervuld wordt met de woorden van Paulus, dan zouden wij die schriftplaats in het Oude Testament waarschijnlijk, want uit ervaring kan ik dat niet zeggen, gelukkig. Maar dan zouden we ze waarschijnlijk niet begrepen hebben. En dan zou het ineens nieuw zijn voor ons. Maar het is niet nieuw, het staat gewoon vast in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament wordt ons zonneklaar gezegd waar het over gaat. Nou ja, zonneklaar. Ja, ik denk het wel. Je moet natuurlijk wel eerst de oud-testamentische context een beetje begrijpen. En hoe dat zit en wie die volken zijn enzovoort. Maar als je daar naar het Nieuwe Testament komt en je krijgt dit soort uitspraken zoals hier in de Efezebrief, dan mag het echt geen problemen opleveren. Nou ja, en dan moeten we het weer bij laten voor vanavond. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we uit de rijkdom van uw genade toegevoegd zijn aan dat ene volk. Dat wij deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen, aan dat heilige volk, dat verkregen volk, dat gewijd is aan uw dienst. En inderdaad, opdat wij zouden verkondigen, opdat we dit woord dat u ons gegeven hebt zouden bewaren, zouden beheren, in onze harten zouden laten schrijven en inderdaad ook daarvan zouden getuigen. Wij danken u daarom dat we vanavond ook hier mochten zijn om schrift met schrift te vergelijken en om vast te stellen dat u inderdaad doet hetgeen u van oudsher beloofd hebt. Hoezeer dan wellicht ook verborgen voor de wereld, maar niettemin in uw woord geopenbaard. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat wij uw woord mogen openen en daardoor ons mogen voeden met dit geestelijk voedsel, waardoor we niet alleen gevoed, maar ook gereinigd worden. En daarom dragen we onszelf ook aan u op. Wij bidden u, vader, wees u ons nabij. En richt u ons ogen op u, opdat uw naam mag groot gemaakt worden, ook in onze levens. Amen.